Omroep Delft. Jouw stad,
jouw omroep. Dit is Kerk in Delft. Omroep
Delft. Goedemiddag luisteraars, allemaal hartelijk welkom bij uw programma van de kerken hier in Delft. Mijn naam is Taco Smit, ik mag dit uurtje met u presenteren. En het wordt vandaag een Antilliaanse zending, uitzending. We hebben hier eerst Giovanni van Eijsten, de spil, als ik het zo mag zeggen, van de Antilliaanse kerkelijke gemeenschap. Niet alleen in Delft, maar ook best wel een beetje in heel Nederland. Onze tweede gast straks is dominee Leen den Breeën, waarvan ik gehoord heb dat hij ook op Curaçao heeft gestaan. Vandaar dus dat het wat Antilliaans aan toe gaat vanmiddag. Straks begin ik mijn gesprek met Giovanni. Giovanni Eijsten, heb je zo net gezegd. Niet van Eijsten, maar Eijsten, Giovanni Eijsten. Goed, we hebben in Delft heel veel kerken. Sommige zijn heel bekend natuurlijk. Op de markt staat de Nieuwe Kerk. En daar kerken mensen van de protestantse gemeente Delft. Maar je hebt ook kerken die misschien voor de gemiddelde Delftenaar niet zo bekend is, maar waar wel het nodige gebeurt. En dat is de Sacramentskerk, waar Antilliaanse vieringen in plaatsvinden. Daar willen we het straks over hebben, maar misschien wil je jezelf een beetje voorstellen en vertellen hoe jij je inzet voor de Antilliaanse gemeenschap hier in Nederland en in Delft in het bijzonder.
Goedemiddag, luisteraars, Taco. Ik wil in eerste plaats bedanken voor de uitnodiging dat ik vandaag hier mag zijn. Dat ik hier in deze programma voor Kerk van Delft mezelf ook over Antilliaanse vieringen kan even vertellen wat wij hier in Delft doen. En dat het toch voor ons is belangrijk dat wij ook kerken mogen hebben in ons Nederlands of Antilliaans en Nederlands taal, want het is een tweetalig. Mm-hmm. En dat wij dus een bijna zo'n lange periode, lange tijd al bezig zijn om ook Antilliaanse mensen naar de weg naar de Heer te brengen. En via deze kerk hebben we het geprobeerd en het is hard goed gelukt tot nu toe. Eigenlijk de kerk is zo'n, wat wij nu doen, in de Sacramentskerk heb ik zo'n vanaf 2003 ongeveer ben ik een koster. Daar geweest, ben begonnen met koster, in de kerk te helpen, of de Heer te dienen als vrijwilliger. Maar ondertussen in de jaren was ook dat hier in Delft enkele kerken zouden gaan sluiten. En toen was mijn idee, ik was een koster, kerken sluiten, mensen komen niet. En ik heb zoveel mensen al die tijd tegengekomen die zeggen, er is geen Antilliaans viering, er is geen Antilliaans kerk. Want ook al, dan is het een beetje voor ons een beetje het gevoel en ook hoe onze manier van de Heer loven en prijzen, en onze taal en zo. Ik zei, toevallig was de koster en kwam ik op het idee, dan moet ik iets aan gaan doen. Ik zit in de kerk al, wel moet ik een viering gaan dus proberen, in een kaart te zetten, ook, maar ik had een koor nodig. En toevallig had ik een kennis, die toen de tijd was hij hier in Nederland, maar nu is hij vertrokken was als student. Hij studeerde HBO, maar op dit moment is alle. Dus is afgestudeerd, is teruggegaan naar Curaçao, maar met hem, want hij had een koor. Hij was dus een muzikant, had een koor. En ik heb met hem gezegd, ik heb ook idee om een viering te gaan beginnen in Delft. Want hun hadden al een koor, want ze spelen in Den Haag. Dus en op die manier had ik met hem even een beetje zo gesproken hoe we kunnen doen. Zijn we begonnen. En toevallig, onze eerste viering dat we hebben met deze koor, was in het toenmalige Onze Lieve Vrouw, dus de kerk die daar lange tijd daar bij Arubastraat was even, Grustofstraat was even, in die kerk hebben we onze eerste keer samen met het, wat moet ik ook zeggen, met een andere Afrikaanse vrouw, die ook toen de tijd hadden we iets georganiseerd om een avond, ook met vanuit onze cultuur, ook muziek te brengen om de viering op die manier muzikaal te steunen. Ja. En toen was het begin. En daarna was het toch ook die kerk, wat uiteindelijk werd ook gesloten. En zelf, die kerk is nu, bestaat niet meer, want ze hebben ook dus besloten dus om te verkopen. Ik heb begrepen, een projectontwikkelaar heeft de kerk gekocht en gesloten.
Je ziet er niks meer van terug.
Ander gebouw staat daar.
Ja.
Toen de tijd dus ik was doen, later verder heb ik met de mensen van de kerken hier in Sakkemens ook gesproken. Toen de tijd had ik een pastoor van Bommel, had ik erover gehad. Ja. En zo zijn ik begonnen dat ik toch weer een viering ga doen met Antilliaanse mensen, met onze koren, in Antilliaanse liederen gaan zingen. En zodoende is het begonnen in nu dat wij dus bijvoorbeeld 16 jaar al die kerk hebben. Met Antilliaanse viering. Nu is het zo, we hebben nu elke zondagmiddag hebben een Antilliaanse viering om 3:00. Maar voorheen was het op zaterdagavond. En ik heb het nu even zo, dat wij verschillende koren heb ik dus in al die jaren gehad. Dat ook onze muzikaal hadden ondersteund. Zelf hadden we ongeveer zo'n 10 jaar geleden, 12 jaar geleden, een concert met 10 koren. 10 koren van Antilliaans afkomst. Dus allemaal in andere gemeentes, die koren die bijvoorbeeld in Schiedam, Rotterdam, Den Haag, allemaal koren die daar in de kerken. Dus,
dat moet een hele happening zijn geweest.
Ja. Was het echt een goede, was een zaterdagmiddag, hadden zo'n bijna 500 mensen in de kerk. Van alle steden zijn gekomen om die concert mee te maken. Ja. Dat was een hele succesvolle concert. Want er was ook een priester, ook was een koor uit Curaçao. Die was Moment of Praise. Was een heel bekende koor die daar in Curaçao, in ook kerken, dus muzikale ook, die viering steunen. Die was ook hier op bezoek die tijd. Ja. En dat hebben we samen dus een goede concert kunnen organiseren. Dat ook helemaal succesvol was. Met iedereen blij en altijd vroegen mensen wanneer organiseren we zo'n concert. Mm. En dat misschien ook de komende tijd gaat weer gebeuren.
Nou, ik krijg de indruk dat je bent begonnen met een koor en toen kwamen de mensen.
Ja, dus die koor, omdat wij uit Antilliaanse achtergrond in de zin waar wij onze viering Curaçao hebben, hebben we altijd echte levende liederen die de mensen ook een beetje aanspreken. Mm-hmm. En dat had ik geprobeerd weer op deze manier hier in Nederland, op die manier de koren te laten, onze liederen uit Curaçao ook zingen, dat de mensen een beetje toch raken. En dat was de interesse, dat ook de kerk groter werd, want nu bijvoorbeeld door de tijd waren we met een kleine groep, die af en toe heb ik zo zondag 120 mensen, 130 mensen, die toch bij onze viering, dus ook het komen voor om de Heer te lopen prijzen, maar in onze sfeer. Maar niet dat alleen, ook zijn ook veel Nederlandse mensen die ook toch onze viering vonden leuk en toch bijwonen, want ik heb nu geprobeerd in 2 talen te doen, Nederlands taal en Papiaanse taal, dus dat iedereen ook mee kan gaan in de viering.
Ja.
Dus dat is wat ik nu heb gedaan, want ook wil ik dat onze medebroeders in Nederlands ook toch voelen en ondanks, we hebben 2-talig, want ook die lezingen zijn in 2-talig in het boek gedrukt.
Ja.
Dus we kunnen misschien Papiaans eerst lezen, tweede lezen, maar iedereen in de Nederlandse taal kan ook volgen, want het is ook vertaald in het Nederlandse taal.
Ja. Dus. Nou, Giovanni, wij gaan verder met ons gesprek over de Antilliaanse vieringen hier in Delft. Daar is veel muziek.
Ja.
Er komen koren. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen wel nieuwsgierig worden. Kan jij vertellen hoe een dienst eruit ziet?
Jazeker. Wat ik dus altijd wil zeggen, onze meeste vieringen zijn Eucharistie vieringen, dus waar een priester is. Dus, want ik ook zorg voor de priester, ik nodig ook priesters uit. Mm-hmm. Ik heb met verschillende priesters hier gewerkt, zoals van Nederlandse afkomst. Ook nu heb ik, waar wij nu al 3 jaar lang, dus onze vaste priester is Pater Avin Kukendam. Die komt uit Schiedam, maar ook hier in Delft is hij bij alle kerken, is hij bij Francis en Clara, is bij Jesse. Allemaal die gaat hij voor.
Ja.
Dus hij is onze vaste priester nu, waar wij al bijna zo 3 jaar lang met hem de Eucharistieviering dus doen.
Ja, Eucharistie, dat is dus wat protestanten avondmaal noemen, voor de luisteraar.
Ja. Dus we hebben wat de Heer ook dus met de hostie en ook met bloed en wijn, dus het bloed ook op die manier wij ook de Heer loven, dat wij toch iets dat de Heer aanwezig is in onze viering.
Ja.
Dus, en dat is onze viering, want we hebben ook de eerste lezing, tweede lezing, we hebben psalmen, we hebben evangelie lezing. Dus het is echt een complete viering normaal ook als een Nederlands viering. Dus wat we kunnen zeggen, het is alleen meer misgericht dat wij in tweetalig doen. In de Nederlandse taal en Papiaanse taal.
Ja, dus het lijkt heel veel op de mis.
Ja, het is een mis voor ja, het is de Eucharistie viering.
Ja, ja, normaal. Ja.
Dat is het.
Ja. En er is dus een Antilliaanse gemeenschap hier in Delft die daar naartoe gaat.
Ja, zijn er veel mensen die hier in omstreken, in Delft, Den Haag, overal. Want soms mensen komen ook uit van verre, soms van Amsterdam. Soms zelf heb je mensen die ook bijvoorbeeld Breda af en toe hier. Ja, dus een keer toch bij ons. Want wij zijn in onze kerkelijke gemeenschap van Antilliaanse achtergrond, zijn we ook niet gebonden precies. Alleen aan de stad.
Nee.
We gaan ook bijvoorbeeld een keer, ik ga elke eerste zondag van de maand, ben ik in Schiedam. Want daar ben ik ook acolyet.
Okay,
in de Ludwina Basiliek.
Oh, ja. En wat is acolyet?
Acolyet is, we zijn net als meesdienaars, maar we zijn iets van volwassenen.
Oh, ja.
Wij dienen, wij helpen ook de priester op de altaar.
Ja.
Om te zorgen dat bijvoorbeeld, wanneer wij dus gaan bij de consecratie, moeten we ook zorgen dat ook dat alles voor hem wordt dus gediend, dus dat hij ook alles krijgt. Dus we zorgen voor de brood en de wijn, wordt gediend aan hem. Ook bijvoorbeeld dat we ook soms bij het evangelie lezen, staan wij ook met kaarsen aan de zijkant van van de lezenaar. Dus ook zorgen wij, als het moet handen gewassen, dan wassen wij de hand of schenken we de water. Dat kan de hand wassen, dus voordat ook de dat het verder gaat met het consecreren van het hostie zo.
Ja.
En dat zijn allemaal dus wij als een tak, als bedienen. Dus dat is een acolyet, maar het is een iemand die nu volwassen is. Want normaal is een meesdienaar, is een jongen of een meisje. Maar nu zijn we iets met volwassenen, iemand met leeftijd.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is er op de derde zondag van de maand hier een viering.
Ja.
Ja. Maar op een andere zondag, de tweede of de eerste,
ga je naar andere kerken. Ja, en ik bijvoorbeeld ga overal, want soms hebben we ook aan de broeders bijvoorbeeld, die hebben een viering in Schiedam, en we hebben Tilburg, of hebben we in Breda, Zoetermeer. We hebben elke zondag zijn Antilliaanse vieringen in Nederland.
Ja.
Dus wij in Delft hebben de derde zondag, maar er zijn ook de eerste zondag, tweede zondag ga ik ook naar Hoogvliet. Daar hebben ze ook Antilliaanse viering. Dus we zijn nu bezig ook meer aan Antilliaanse achtergrond, aan onze mensen. Om de weg naar de Heer te proberen toch te kunnen vinden. Want veel mensen zijn hier in Curaçao, zijn katholiek van achtergrond. Vanaf het, dus katholiek, dus gedoopt, eerste communie en ook vorms gedaan. Maar doordat dat Nederland anders is, zijn ze misschien de weg naar de kerk een beetje kwijtgeraakt. Maar wij proberen weer op onze manier, dat wij, zoals ik doe nu in Delft, om voor de kerk te zorgen, kerken te organiseren, de viering te gereed te maken, priester, koor, alles. Dat de mensen ook het gevoel om naar de Heer te komen.
Nou, geweldig Giovanni. Bedankt voor je komst hier naar de studio. En dat je ons hebt willen vertellen over de Antilliaanse vieringen op de derde zondag van de maand.
Ja.
In de Sacramentskerk, ook wel de Vredekerk.
Ja, misschien mag ik de adres. Het is het Ordanplein 1.
Ja.
Dat is het adres van de kerk. Dus veel mensen zeggen, dus Nassaulaan. Nassaulaan is de pastorie, maar de kerk, de voordeur, is het Ordanplein 1.
Is dat die hele grote deur?
Ja.
Okay.
Dus, op de kerk, op de toren, staat Vrede.
Vrede, ja, precies. Ja,
dat is de kerk.
En de vieringen beginnen om 2 uur.
3 uur.
Drie uur middag.
Ja,
drie uur middag.
Derde zondag van de maand. Iedereen van harte welkom, die nu hoort, ook van de Lene Mensen, dat wij een gezamenlijk, een hart, warme gevoel aan de Heer kunnen tonen. Want al onze zegeningen zullen krijgen, want de Heer is met ons als wij bij Hem komen.
Nou, zou je tot slot in het papiament willen zeggen, allemaal hartelijk welkom.
Mi romano antur, mi kera invitabo santur, akinang, awe, ding e momento kik mi por oportunidad. Maar we zijn hier binnen junto met ons, dat is de Sacramento Delft. Na de misa, met ons team van Antillano rank in Delft. Dus dat waren we binnen de bendición del Señor.
Nou, bedankt Giovanni.
Graag gedaan.
Nou, graag gedaan. Ook van onze kant. Onze tweede gast is aangeschoven, Leen den Breeën. Blijf gerust zitten als je wil. En de kerkagenda voor deze week. Ja, het is eind oktober. Dus we komen steeds dichterbij die bijzondere dagen rond het begin van november. Allerheiligen en Allerzielen. En daar is een concert rondom georganiseerd. Een requiemconcert in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal te Delft. Ja, deze tijd van Allerheilige Alle Zielen is een tijd van reflectie en terugkijken naar mensen die ons zijn ontvallen. In het bijzonder de mensen die ons dit jaar zijn ontvallen en daar is heel veel mooie muziek bij gecomponeerd. Dus op zondagmiddag 29 oktober om 3:00 zal projectkoor Convocatie uit Utrecht samen met organist Petra Veenswijk het requiem van Durevlee uitvoeren. Toegangsprijs is €10 voor de kinderen vrij. Even later in de maand november, op 5 november, is er een bijeenkomst op de markt, genaamd Lichtjes voor Delft, zo langzamerhand misschien bekend geworden. Een evenement georganiseerd door de kerken, maar voor iedereen in Delft, om een lichtje aan te steken voor iemand aan wie je denkt en die er niet meer is. Er is ook een dienst bij, maar eerst is er op de markt zelf een moment van gedachtenis. En daar is ook een Antilliaans koor bij om te zingen. Want ook bij verdriet kan muziek een hele grote troost zijn. Ja. Dat waren enkele aspecten van de kerkagenda voor deze komende week. Dan gaan we nu verder met onze tweede gast, Leen den Breeje. Voor luisteraars misschien geen onbekende, want Leen heeft een tijd lang hier in Delft gestaan, zoals het heet, als predikant. En Leen hebben we uitgenodigd omdat hij zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft gevierd. Wanneer was dat, Leen?
De precieze datum was 28 augustus. Ja. We hebben het gevierd op zondag 27 augustus in mijn eerste gemeente Capelle in Zeeland.
Aha, ja. Dus jij hebt dat traject gevolgd van in de regio beginnen, in een uithoek van Nederland, misschien mag je dat niet zeggen. Maar dat je in de provincie begon en de carrière was dan uiteindelijk... Kom je in de stad terecht?
Ja, dat had ook heel anders kunnen gaan. Okay. Ik had verschillende beroepen in die tijd.
Oh, ja.
Dus ik had ook in het centrum van het land kunnen beginnen.
Okay.
Maar ik vond het leuk om terug te gaan naar Zeeland, want daar ben ik geboren. En daar heb ik nog heel veel familie wonen.
Okay. Dus... Nou, een beetje biografie is ook wel leuk voor de luisteraars. Zeker voor de mensen die jou kennen. Dus jij bent in Zeeland geboren en getogen.
Ja. Van moederskant Zeeuwse familie.
Ja.
Mijn moeder is geboren in Rilland. En mijn grootmoeder liep echt nog mooi in de Zeeuwse dracht.
Jongen.
Mijn vader was afkomstig uit de Alblasserwaard. De naam den Breeën komt veelvuldig voor in Haddingsveld, Giessendam en omgeving.
Mm-hmm.
En, maar goed, mijn vader en moeder zijn getrouwd. En in Middelburg ben ik geboren, 1948. En vervolgens op mijn... ongeveer 5 jaar was, zijn we verhuisd naar de Alblasserwaard. En daar verder opgegroeid in Haddingsveld, Giessendam. En gaan studeren uiteindelijk eerst op de PABO in Gorinchem. En vervolgens aan de Universiteit Utrecht Sociale Wetenschappen. Maar uiteindelijk beviel dat mij toch niet helemaal. En theologie longte altijd al wel. Alleen had ik geen gymnasiumdiploma. Dus ik moest even een paar jaartjes alleen maar klassieke talen gaan stampen.
Zo. Ja.
En toen ben ik aan het werk gegaan. Dus ik was uiteindelijk werkstudent, grotendeels.
Mm-hmm.
Heb de studie theologie voltooid. En toch nog alles bij elkaar zo'n 1 jaar of 11 in het onderwijs, voortgezet onderwijs, werkzaam geweest. En op mijn 35e jaar ben ik predikant geworden.
En dan toch nog 40 jaar predikant.
Toch nog 40 jaar. Ja. Ik mag nu 75 jaar zijn. Ja. Dus als je maar tijd van leven krijgt, dan lukt dat. Hè?
Nou, fantastisch.
Met veel zegen van boven, toch? Hè? Ja. Dat is wat als je gezondheid mag hebben, dan is dat allemaal een zegen.
Ja, zeker. Ja. Wat trok jou in de theologie?
Ja, van jongs af aan eigenlijk al. Theologie trok me wel. Ik vond godsdienst en alles wat ermee samenhing. Ja, ik groeide er ook in op. In een zij het wat gemengd gezien. Mijn vader was hervormd. Mijn moeder kwam uit een gereformeerde gemeente. En nou ja, daar speelden die vragen natuurlijk toch. En daar was ik toch veel mee bezig. En ja, zeker in die kringen, de meer reformatorische kringen, gaat het natuurlijk om dat het niet zo vanzelfsprekend is dat je allemaal een kind van God bent. Hè? Dat er iets met een mens gebeuren moet, dat hij zich over moet leren geven, dat hij uitverkoren moet zijn. Al die vragen, nou, dat interesseerde me enorm. En ik ging natuurlijk ook zelf op onderzoek uit. Ik ging lezen, Luther, Calvijn, Kolbrugge, noem het allemaal maar op, Bonhoeffer. En ja, om jezelf een mening te vormen. Dus ook in het onderwijs, een van mijn taken was ook godsdienst onderwijs te geven. Ik heb ook Nederlandse maatschappij leren geven, maar godsdienst was er toch meestal ook al bij. Dat hielp me natuurlijk om die vragen te verdiepen, in gesprek te gaan met jongeren er ook over. Vond ik uitermate interessant. En, hoe breng je dat nu een beetje bij elkaar? En toen ik in het kerkenwerk belandde, eerst als ouderling, kwam al snel de vraag, waarom word je eigenlijk geen dominee? Want je zit er eigenlijk middenin. Hè? Je doet ouderlingenbezoek, je bent lid van de kerkenraad, je studeert theologie. Nou goed, dus uiteindelijk is er toen een beroep op me afgekomen vanuit de kerk, vanuit de Centrale Beroepscommissie. Toen ik een preekbevoegdheid aanvroeg, maar zouden het wel fijn vinden als jij ook gewoon de kerkelijke opleiding ging doen. Dus dat heb ik toen gedaan. Dat kon op in de weekenden, een zaterdagopleiding. Ik had al verschillende jaren een volledige baan. Dus toen heb ik in de weekenden die studie gedaan en in de vakantietijd.
Jongen.
Ja, ja, mooie ja. Periode.
Ja, hè?
Ook druk.
Ja. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Goed, en hoe gaat dat dan in zijn werk? Heb je het zelf voor het uitkiezen waar je naartoe gaat? Je kan predikant worden.
Ja, ja. Nou, de weg in die tijd was een hervormde kerk althans. Je wordt officieel na een examen, een colloquium heet dat, word je beroepbaar gesteld. Dat wordt gepubliceerd. En dan, ja, iedere gemeente die vakant is of die een predikant zoekt, die kan een beroep op jou uitbrengen. Nou, dat ging in die tijd behoorlijk oplopen. Dus op een gegeven moment moesten we een streep trekken van nu wordt het wel heel erg moeilijk om te kiezen.
Ja.
En we hebben het beperkt tot 5 beroepen toen destijds. En waarvan verschillende beroepen uit Zeeland. En ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wel heel mooi vond om weer terug te gaan naar waar ik ooit begonnen was als kindje.
Ja.
En bovendien in een gemeente waar best veel zorgen waren geweest in de afgelopen jaren. Best wel moeilijk ook om een predikant te vinden die dat wilde aanpakken. Maar ik had echt een hele diepe overtuiging van mensen willen echt iets anders, willen een nieuwe start gaan maken. En met Gods hulp kunnen we daar hele mooie dingen doen. En nou, dat vertrouwen is nooit beschaamd geweest. Dus van begin af aan hebben wij ons op ons plek gevoeld. Mijn vrouw en ik en de kinderen. En wij hebben daar heel fijn werk kunnen doen. En die gemeente weer kunnen opbouwen in de liefde, om het maar zo te zeggen. Hè? En, dat is, en dan mag je een instrument zijn daarin.
Ja, dus niet zomaar als beginnend student
nee,
de gemeente, maar meteen.
Het was wel meteen diep in, want diep in. De grootste gemeente die ik ooit gehad heb, in die tijd 2600 zielen heette dat toen nog.
Zo.
Waarvan 1/3 65, 70 plus. Want er was ook een heel groot bejaardencentrum, een heel groot contingent bejaardenwoningen. Dus op Zuid-Beveland waren er heel veel mensen die juist naar die plaats toe kwamen.
Ja.
Dus na verloop van tijd werd dat gewoon te druk. Heel veel begrafenissen natuurlijk ook. Ja. En allerlei veel zieken. En heb ik gelukkig ook hulp gekregen van een pastoraal medewerker. Om mijn taak een beetje te verlichten.
Ja, nou, ja. Je bent daar niet gebleven, want een predikant, tegenwoordig blijven wat langer op een plaats, maar wat is je verdere loopbaan geweest richting Delft?
Ja, nou, dat ging via een omweg natuurlijk, want toen wist ik nog helemaal niet dat er ooit een plekje voor mij in Delft zou zijn. Nee, in de loop van de jaren had ik al verschillende contacten weer gekregen. Beroepingscommissies bellen je dan op, hè? En ja, dat is uit het hele land geweest, hè? Van Friesland tot ja, tot Brabant en noem het allemaal maar op. Mm. Noord-Holland, Zuid-Holland, bijna alle provincies heb je op een gegeven moment wel een keer aan de lijn. Maar je moet een gevoel hebben van, is mijn taak in de gemeente waar ik nu aan het werk ben, is die, nou ja, voltooid is nooit, maar is dat enigszins voltooid? En voor mijn gevoel dan, hè? Want op een gegeven moment ben je als predikant ook al voorbijganger. Hè? Het is ook wel eens goed dat er dan weer een andere predikant komt. En ook voor jouzelf, om altijd in je eerste gemeente te blijven. De vraag is of dat ook zo goed is. Nou, ik had een gevoel, op een gegeven moment moet ik weg. Mm-hmm. En niet dat het moet, nee, maar ik denk dat het beter was.
Ja.
Ook voor ons. Nou, en op een gegeven moment, na 8 jaar, kreeg ik beroep uit Brabant en uit het Westland, Schravenzanden. Mm. En uiteindelijk hebben we gekozen voor Schravenzanden in die tijd. En dat leek me wel wat, omdat je daar een ander soort gemeente zit, met verschillende wijkgemeenten, verschillende collega's, verschillende stromingen ook. En een totaal andere omgeving, voor mij volkomen onbekend. Ik had van het Westland weinig of niets gehoord nog.
Ja.
En zo heb ik daar weer ruim 8 jaar gewerkt. En dan is de stap naar Delft niet zo heel groot meer, want dan kom je regelmatig in Delft, dan ben je bekend. Ik werd visitator hier in die omgeving, provincie Zuid-Holland. Dus ik heb heel veel gemeenten bezocht en ook Delft. Dus toen daar een vacature kwam, ja, hebben we er goed. Eerst trouwens, toen de eerste contacten waren, heb ik dat nog niet gedaan. Omdat in Schravenzanden verschillende collega's ook een beroep kregen en weggingen. Mm-hmm. Toen dacht ik, ja, als we nu allemaal weggaan, dan is het ook niet goed, hè?
Nee.
Dus toen dacht ik, nee, nu moet ik echt voor de gemeente kiezen. Ze kunnen me echt nog even niet missen. En toen ben ik een jaartje gebleven. En inmiddels waren die vakante plaatsen opgevuld. En toen dacht ik, nou, van Delft kwamen we ze opnieuw bij me.
Ja.
En kunnen jullie wel gaan beroepen? Nou, dat kan, heb ik gezegd. Dus.
En dat is de Bethlehem Kerk
geworden. Was toen toen heette de gemeente Binnenstad Bethlehem Kerk.
Okay.
Omdat het natuurlijk een gefuseerde gemeente is. Hè? Je hebt de Binnenstad was vroeger Noord en Zuid. Dat waren twee min of meer confessionele gemeenten. En dan had je een aparte gemeente rondom de Bethlehemkapel. Die zijn in de jaren 70 op een gegeven moment gefuseerd. Collega Gerrit Knossen was de eerste eigenlijk die gemeenten totaal onder zijn hoede had. Die fuseerde gemeenten. Maar het waren wel gemeenten met verschillende bloedgroepen, zeg maar. Mm-hmm. Binnenstad was wat behoudender, confessioneel. Mm-hmm. En de Bethlehemkerk was wat meer neigend, wat evangelischer inslag misschien. Wat meer de orthodox hier en daar zelfs. Dat is gewoon allemaal samengevoegd tot één mooie gemeente. En daar hebben mijn voorgangers heel mooi werk in verricht. Dus dat kwam in een gespreid bed.
Oké, nou, maar volgens mij heb je dat mooie werk voortgezet. Jouw stad,
jouw omroep Delft. Dit is Kerk in Delft.
Ik vervolg mijn gesprek met Leen den Breeën, emeritus predikant, een mooi woord. Ander woord voor gepensioneerd predikant. Maar een predikant is nooit helemaal klaar, want af en toe iedere week is Leen nog op pad om hier en daar in het land het evangelie te brengen. Leen, jij bent naar Delft gekomen. In welk jaar was dat?
1999.
Oké, vlak voor de millenniumwisseling.
Ja.
En jij was beroepen door deze gemeente Binnenstad Vrijebam. En dat betekent dat de Bethlehemkapel jouw uitvalsbasis is?
Ja, vooral voor de catechese, vergaderingen en dat soort dingen. Maar we roleren natuurlijk over 3 gebouwen. Mm-hmm. De Oude Kerk, Nieuwe Kerk en de Bethlehemkerk. En bijzondere diensten hebben we eigenlijk altijd toch wel even in de binnenstadskerken, vooral in de Nieuwe Kerk gehad. Hè. Laatste zondag van het kerkelijk jaar, kerst, Pasen, Pinksteren, belijdenisdienst, dat soort dingen. Dat hebben we dan vaak in de binnenstad. Maar in principe roleren wij samen met wijkgemeente Maranatha, delen wij de Bethlehemkerk en Oude Nieuwe Kerken. Zij kerken dan ook nog in de Marcuskerk. En de Matthäuswijk kerkt in de Marcuskerk en Oude en Nieuwe Kerk. Dus wij maken veelvuldig gebruik. Maar officieel staan er dus binnen de geografische grens van de wijkgemeente Binnenstad Vrijebam dus 3 gebouwen.
Ja.
Die dus alle 3 ook benut worden.
Ja, dat is zeker.
Heel mooi natuurlijk, hè, dat de oude historische gebouwen ook volop gebruikt worden.
Ja.
En fijn en praktisch dat je de Bethlehemkerk hebt. Want daar kun je ook weer alles verder doen. Hè? Allerlei kringen en vergaderingen, catechisatie, noem het maar op. Wijkavonden.
Dus je hebt heel veel op de kansen gestaan in de Nieuwe Kerk en ook in de Oude Kerk.
Ja.
Ja? Ik hoor wel eens dat het daar heel koud kan zijn in de winter. Of valt dat mee?
Nou, in de Nieuwe Kerk niet meer zo.
Okay.
Hè? Dat is, ja. Maar de Oude Kerk in principe is toch goed om die in de winter gewoon te sluiten. Want het zou heel kostbaar zijn om een hele nieuwe verwarmingsinstallatie aan te brengen. En terwijl we eigenlijk een gebouw over hebben. Dus 's morgens, dat hoeft dan eigenlijk gewoon niet. Dus in de Nieuwe Kerk is na de restauratie natuurlijk voorzien van vloerverwarming, dubbele ramen, goede klimaatbeheersing. Maar ja, met de hoge energieprijzen zijn natuurlijk ook de jassen toch weer aangegaan in de wintertijd.
Ja.
We hebben
heel
comfortabel daar afgelopen jaar gekerkt in de Nieuwe Kerk.
Ja, ja, ja. Een voorganger die staat de hele tijd en die beweegt, dus die krijgt het minder gauw koud dan
En er is een kacheltje in de kansels.
Oh, okay.
De Oude Nieuwe Kerk hebben een klein kacheltje.
Nou,
dat heeft me zelfs een keertje bijna brand opgeleverd.
Oh,
met het oude kacheltje in de Nieuwe Kerk. Tijdens een kerstnachtdienst werd het zo heet, dat ik ineens, ik dacht, wat ruik ik nu toch? En een schroeilucht. Toen was mijn toga enigszins aan het smeulen.
Zo, nou.
Ik stond er te dicht op, of het was niet goed afgeschermd.
Ja. Nou, dan krijg je hier wat inside information.
Ja, zulke dingen gebeuren er allemaal zonder dat je het ziet.
Zonder dat je het ziet, ja.
En zonder dat de paniek uitbreekt. Ja. Want als zo'n kerk dan zo vol is met een kerstnachtdienst. En vooral nog voor Volendam, die eerste paar jaar.
Oh ja.
Dat is gigantisch hoe vol het dan was.
Ja, ja, ja. Ja. Ja, wat zijn nou dingen waar je met vreugde aan terugdenkt in het bijzonder?
Nou, bijvoorbeeld die kerstnachtdienst in de Nieuwe Kerk. Dat vond ik altijd geweldig om te doen. Ook in mijn vorige gemeente. In Schravenzanden deden we dat iets meer om de beurt. In mijn eerste gemeente Capelle was ook een mooie oude middeleeuwse dorpskerk. Daar was het ook altijd echt feest met kerstnacht en kerstmorgen. En zulke bijzondere diensten, Pasen, Pinkster, belijdenisdiensten. Ik heb op een gegeven moment had ik een hele grote groep belijdeniskattengezanten, meer dan 20. En dat vond ik ook geweldig in de Nieuwe Kerk. En dat hebben we in twee etappes gedaan, want dat waren twee belijdeniskattengezanten die als kind niet gedoopt waren, uit overtuiging van hun ouders. En die wilden graag gedoopt worden, maar door onderdompeling. Dus toen hebben we in de Nieuwe Kerk een groot bad neergezet. Dat had René Strenghold mede geregeld. En hebben we de twee kattengezanten, hebben we Laura en Maria, hebben we toen gedoopt. Mooie witte klederen aan. En dat gaf best wel even discussie in de kerkraad. Ik was er meteen voor, want ik vind gewoon, wat kan daarop tegen zijn? Maar je moet het moet wel... Iets wat niet gewoon is in de gemeente, moet je wel toch uitleggen. Maar ik heb achteraf alleen maar mooie dingen gehoord. Mensen waren er echt van onder de indruk. En dan trekt het ook landelijk, hè, de aandacht. Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad. Oh, ja. Collega's die je bellen. Van hoe ging dat allemaal? En wij zitten daar ook mee. Nou, ik kan het alleen maar aanbevelen. Het is gewoon heel mooi dat dit op deze manier gaat. En nou, dat zijn van die hoogtepunten die je dan hebt. En zo zijn er meer dingen. Mooie getuigenissen van mensen. Jonge mensen die stervende zijn. En dat is heel verdrietig. Maar die dan toch soms zo'n geweldig blijmoedig getuigenis geven van hun vertrouwen in de Heer. En ook de ervaring dat ze zo ondersteund worden en geholpen worden. Nou, dat is geweldig. En dat zijn gewoon hele mooie dingen.
Ja.
En ik vind het toch iedere zondag een feest om voor te gaan in de dienst. En, de voorbereiding geniet ik al van. En nu heb ik echt veel meer tijd nog dan toen ik volledig in dienst was. Dus het is meer relaxed nu.
Ja, ja. Wat vond je moeilijk?
Wat ik het moeilijkste vond, als er kinderen stierven. Of door een ongeluk of door ziekte. Daar heb ik nooit aan kunnen wennen. Vond ik vreselijk. Een kind in een kistje vond ik heel erg. En jongeren, echtscheidingen vond ik altijd vreselijk. Als mensen die je getrouwd hebt op een gegeven moment toch het niet meer met elkaar kunnen vinden. Ik dacht, daar snijd door je ziel heen en denk, wat is dit toch? Hè? En Nou, dat vind ik echt nog steeds moeilijke dingen hoor. Ja. Hoe dat gaat. En mensen met een diepe depressie. Van huis uit ken ik het. Mijn vader kon zeer depressief zijn. Heeft ook een eind in zijn leven gemaakt.
Oh, ja.
Dus ook bij die gebeurtenissen werd ik dan toch betrokken. En ja. Keek ik er met iets andere ogen naar dan dat je dat van een afstandje ziet. Ja. En dan kun je meer invoelen ook natuurlijk met familie en met vrienden. Van wat dat nou betekent als er zoiets gebeurt.
Ja.
En dat blijven gewoon hele moeilijke dingen. En dan denk ik van nou, en dan toch het vertrouwen hebben. Ja, ze kunnen dan wel voor hun gevoel in een zwart gat vallen. Maar ik geloof altijd nog dat er ook nog een Heer is die ons opvangt als wij vallen. Daar ben ik ook van overtuigd, ja.
Ja. Ja, daar kan je eigenlijk niet voor worden toegerust, hè? Voor zulke dingen.
Dat leren we niet. Nee, dat is ook moeilijk te leren. Dat moet je dus met schade, denk ik.
Ja.
Moet je daar een weg in zien te vinden. Ja. En vooral heel veel luisteren, denk ik, naar collega's ook. Maar ook naar de mensen zelf. Wat beweegt hen? Hoe ervaren ze de dingen? Rouw blijft natuurlijk ook een heel moeilijk iets, hè. Ik heb altijd geprobeerd toch vrij lang nog mensen op te zoeken als er geliefde overleden was. Mm-hmm. En bij de ene moest dat toch ietsje langer nog dan bij de ander. Maar daar probeerde ik toch wel trouw in te zijn om mensen echt op te zoeken van als er zo'n groot gat valt in je leven. Ja. Ik heb ook wel weer, dat is ook dan weer mooi als je ziet hoe mensen dan soms na enkele jaren weer een nieuwe partner mogen ontmoeten. En dat er dan toch weer nieuw geluk komt, hè. Ja, dat heb ik ook heel mooi gevonden, dat ik zulke mensen dan ook weer dat huwelijk mocht inzegenen en zo. Dat zijn mooie dingen.
Ja. Nou, we naderen zo langzamerhand het einde van het gesprek, helaas. Maar de tijd gaat door. Een laatste vraag dan. Heb je ook dingen zien veranderen in de kerk tijdens jouw actieve loopbaan?
Ja.
Dus je hoeft er geen waardeoordeel over uit te spreken, maar heb je veranderingen gezien?
Nou, toen ik begon met mijn allereerste dienst, dat is 40 jaar geleden. En als ik nu in dezelfde kerken kom, dan zie ik wel dat er een teruggang is. Er zijn wel uitzonderingen, hè? Er zijn gemeenten waar ik kom en denk, nou, daar zie ik zelfs nieuw leven weer. Daar zie ik weer groei komen. Maar over het algemeen is het toch in heel veel plaatsen minder geworden qua aantallen. Maar qua beleving en denk ik dat mensen meer bewust, als ze naar de kerk komen, zijn ze er meer bewust mee bezig. Dat gevoel heb ik wel. Ook liturgisch is het een en ander veranderd. Hè? Ook in onze gemeente is er toch een zekere evangelische invloed. Dat vind ik alleen maar goed, dat je ook andere liederen gaat zingen. Evangelische liederen, opwekkingsliederen, net hoe je het noemt. Maar in ieder geval, dat is ook, daar moet je ook goed mee omgaan. Moet je ruimte ook voor geven. En ik vind het gewoon fijn om in zo'n gemeente ook voor te gaan, waar dat open is en waar niet meteen gezegd wordt, dit kan niet.
Nee.
Dus er zijn wel dingen veranderd.
En
sommige dingen kun je jammer vinden. En andere dingen denk je, het is ook nog wel de kerk van de Heer. Wij hoeven niet ons in allerlei bochten te wringen om zoveel mogelijk mensen weer... we moeten wel alles doen om mensen terug te krijgen, maar niet omdat het getal het belangrijkste is. Het gaat meer om het gehalte van het geloof en het gaat om hoe we mensen bereiken op een goede manier. Dat mensen gehoord worden en gezien worden, dat vind ik heel belangrijk.
Ik denk dat de Bethlehemkerk toch een vrij jonge gemeente is, dus dat mag je
toch wel... in vergelijking met gemeenten waar ik daar zondags ook kom, mag ik inderdaad wel zeggen dat bij ons toch aardig wat kinderen zijn, jongeren zijn, en dat komt ook mede doordat natuurlijk Delft een studentenstad is en wij in de gemeente altijd best wel veel studenten hebben gekregen, goede contacten zijn er altijd met CSR geweest. En als ik kijk wie er in de loop der jaren allemaal in de kerkenraad gekomen zijn, ook van beleidenskattengezanten. En ook nu zie ik dat weer terugkomen, gelukkig. Ja, gemiddeld zijn we geen vergrijzde gemeente, nee.
Nou, Leen, bedankt ook voor jouw komst. En je hebt 40 jaar gevierd, maar
ja.
Dat wil niet zeggen dat je op zondag voor de televisie gaat zitten om een dienst te bekijken. Ik begrijp dus dat je nog heel graag met heel veel plezier ook het land ingaat. Hartelijk dank en ik zou zeggen ook geniet van je pensioen.
Dat doen we zeker ook.
Ja, met wandelingen door de Wippolder.
Met muziek, wandelingen, en, nou, sporten.
Dan sluiten we het gesprek af en luisteren, beste luisteraars, met onze gasten Giovanni Eijsten en Leen den Breeën, die allebei hier in Delft betrokken zijn bij het kerkelijk werk. En ik hoop dat u genoten heeft van onze gesprekken. En namens de redactie van Kerk in Delft wens ik u een goed weekend.